بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وزين نيبي بلطسايدة 45 حديث فن معاذ ابن جبل. اكسرم اي في ارسنة اغابس فوغليزن درناين اتنهيت لاس ان شاء الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه الشيخان في الصحيحين. معاذ بن جبل رضي الله عنه سخت إكريد سامن مد بروفيت أوبن إيزل أختر آم سوار ألباي أوبن إيزل. Toen hij tegen mij zei, dus toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, aan Mu'ad vroeg: Ja Mu'ad, o Mu'ad, weet jij wat het recht van Allah op zijn schepsels is? En wat hun recht op hem is, dus op Allah subhanahu wa ta'ala? Ik zei, al-Mu'ad, Allah en zijn profeet weten het best, of Allah en zijn boodschapper weten het beste. De profeet zei verder: het recht van Allah subhanahu wa ta'ala op zijn schepsels is dat zij hem alleen dienen en aanbidden en geen deelgenoten naast hem nemen. Dus geen polytheïsme plegen, geen shirk. En hun recht op Allah subhanahu wa ta'ala is dat hij nooit iemand zal straffen die hem geen deelgenoten toekent. Met andere woorden, hij pleegt geen polytheïsme, hij pleegt geen shirk. Ik zei, dus Mu'ad, o boodschapper voor Allah, ja Rasulallah, mag ik het goede nieuws dan aan de mensen verkondigen? En Nabi sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: nee, verkondig ze niet het goede nieuws, anders zullen zij op dat gaan vertrouwen. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam had Mu'ad de opdracht gegeven om dit goede nieuws niet door te vertellen. Deze hadith is overgeleverd door al-Bukhari wa Muslim. Dus we kunnen zeggen, hij is 100% sahih. Zelfs de hoogste gradatie van sahih. Zijn volledige naam is als volgt: Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji Abu Abd al-Rahman. Hij was een van de bekendste, voornaamste en prominente metgezellen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij was ook, net als de vorige sahabi ibn Mas'ud, hij was ook getuige van Badr en de veldslagen die daarop volgden. Hij was degene onder de metgezellen van de profeet die de meeste kennis had over de wettige regelgeving en de uitleg van de Koran. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei in een van zijn ahadith: Mu'adun yuhsharu yawm al-qiyamati amam al-ulama biratwa. En dat betekent, de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zei: Mu'ad zal op de dag des oordeels worden opgewekt, terwijl hij de geleerden een stap vooruit gaat. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu zal yawm al-qiyama een hoog plaats hebben, omdat hij een van de beste geleerden onder de metgezellen was. Ar-ratwa, in het Arabisch, een stapje vooruit hebben ze het vertaald, wordt ook wel eens uitgelegd als een bepaalde moment of de lengte van een pijlschot, een mijl of een gezichtsveld. Dus Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, wanneer de mensheid wordt opgewekt, zal hij als eerst worden gewekt, maar betekent ook dat hij als eerste of vooruit gaat van de andere geleerden. Met andere woorden, Mu'adh radiyallahu anhu zal de geleerden met een afstand voorbij gaan. Hij stierf radiyallahu anhu in het jaar 18 na al-Hijra tijdens de cholera-epidemie van Amwas in Syrië. Waarschijnlijk hebben jullie in het boek staan dat hij aan een plaag is overleden. Nee, maar vervangend door een cholera-epidemie, want at-ta'un is niet een plaag, maar een cholera. Het was een bekende gebeurtenis in de islamitische geschiedenis in Syrië, en om precies te zijn, in plaats Amwas. En dat noemen we ook Ta'un Amwas. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, had hem op de dag van de verovering van Mekka, de dag van Fethu Mekka, aangesteld als zijn plaatsvervangende regent. Met andere woorden, hij was hoofd voor religieuze zaken in Mekka. Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zoals bekend is, ging terug naar Al-Madina. En hij liet hem achter als hoofd voor de religieuze zaken, voor de mensen van Mekka. Waarvoor? Om hun over de geloofszaken te onderwijzen of te onderrichten. Nu gaan we even tot het hadith. Zijn uitspraak, Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Ik reed achteraan de profeet. Dit gedeelte toont ons aan de legitimiteit van het door twee mensen tegelijk een rijdier te berijden. Dus een paard, een ezel of wat dan ook. Als het maar een rijdier is. En niet op een koe, hè? Want dat is geen rijdier. Dus als het een rijdier is, mogen twee mensen erop rijden. En het bewijst ook de deugdzaamheid van deze as-sahabi, dat hij de eer had om samen met de profeet achter hem te rijden. Dat is een hele grote eer. Niet alle sahaba hadden deze eer natuurlijk. Het toont ook ons aan dat de eigenaar van een rijdier, en tegenwoordig van een auto, altijd de voorrang heeft om vooraan te zitten. Dat zien we hier, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dat was zijn ezel en hij ging vooraan zitten. Dus als de eigenaar zegt, ik wil vooraan zitten, dan heeft hij dat recht. Maar als hij zegt, oké, jij mag vooraan, dat is dan iets anders. Maar hij heeft altijd voorrang vooraan te zitten. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, deze uitspraak is niet zomaar gedaan, deze is gebaseerd op een hadith. En Nabi zegt, Sahibu dabbati ahakku bisadriha. Sahibu dabbati ahakku bisadriha. De eigenaar van een rijdier heeft voorrang om voor te zitten. De woorden ala himar, dus op een ezel, in een ander overlevering wordt deze ezel Ufeir genoemd. Ezel, die had een naam. Ufeir. Deze ezel was aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam door de heerser van Egypte. Misr noemen we het in het Arabisch. Van Egypte, van die tijd, de heerser van Egypte van die tijd was Al-Muqawqis. En hij gaf hem die ezel als geschenk. En ik weet niet of jullie het verhaal kennen wanneer hij die ezel heeft als geschenk gekregen. Nee? Alaykum salam wa rahmatullah. Nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn uitnodigingsbrief tot de islam, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam had in zijn tijd een paar uitnodigingsbrieven tot de islam gestuurd naar Perzië, naar Romeinen, naar Al-Habasha, Ethiopië tegenwoordig, en naar Egypte. En de beste onder hun was die van Al-Habasha, omdat hij tot de islam is bekeerd. En de volgende beste was van Egypte. Dus nadat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam die brief had gestuurd naar de gouverneur of naar de heerser van Egypte, kreeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam een paar geschenken terug, onder andere deze ezel. Deze hadith toont ons ook de bescheidenheid van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Op een ezel, een profeet of een boodschapper, de beste onder de mensheid, bereidt een ezel. Waarom toont deze hadith zijn bescheidenheid? Omdat hij dan ook nog samen met een andere sahabi of met een andere persoon op één ezel reed. En dat is nou precies tegenovergestelde van wat mensen van glitter en glamour tegenwoordig, hè? Mensen van aanzien, mensen van hoge status. Dat is precies tegenovergestelde. Nabi sallallahu alaihi wasallam was een zeer eenvoudige mens. Een simpele mens. Een makkelijke mens. De ene dag at hij wel, de volgende dag had hij niks te eten. En Aisha radiyallahu anha verhaalt ons een verhaal dat zij een keer 3 maanden lang geen vuur thuis hebben aangestoken. Moet je nagaan dat jij nu een fornuis thuis hebt en je hebt hem 3 maanden niet aangestoken omdat je niks thuis hebt. Je hebt niks om een vuur te maken. 3 maanden lang. En Nabi sallallahu alaihi wasallam, de ene dag dronk hij melk, de volgende dag water en de dag daarop helemaal niks. Zo bescheiden was de profeet sallallahu alaihi wasallam. En het is ook precies tegenovergestelde van hoogmoeders en arroganten. De hoogmoeders, al-mutakabbiroon, die willen altijd gezien worden. Die willen altijd showen en tonen wat ze in huis hebben. Nabi sallallahu alaihi wasallam was niet zo. Hij ging zelfs zijn kleedje naaien omdat hij gescheurd ergens was. Zo was Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over die mensen: Inna Allah la yuhibbu aw la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Voorwaar, Allah houdt niet van trotse hoogmoedigers of hoogmoedigen. Allah subhanahu wa ta'ala houdt daar niet van. Zoals ik zei, een Nabi sallallahu alayhi wa sallam was een simpele mens, eenvoudig en ook sober. Zelfs zegt hij: ik ben maar een zoon van een vrouw die gedroogde vlees in Mekka at. Ma ana illa ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qadid bi Makkah. Allahu akbar. Er komt iemand bij hem binnen, beeft hij van angst, zegt hij: hawwin alayk, take it easy, rustig aan, ik ben maar een mens, wat kan ik voor je doen? Zo was de Nabi sallallahu alayhi wasallam. En tegenwoordig wordt hij van alles uitgemaakt. We gaan terug naar de hadith. Zijn uitspraak: Atadri ma haqqullahi ala al-ibad, weet jij wat het recht van Allah subhanahu wa ta'ala op zijn schepsels is? De profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam stelt hier een vragende zin. Dat noemen ze dan een vragende zin. Weet jij? Dus een vragende zin noemen ze dat. Waarom eigenlijk? Zodat het beter bij de ontvanger overkomt. Als je het vraagt, dat hij zijn hersens, zijn verstand even gebruikt. Maar het is ook begrijpelijk voor de luisteraar. Iemand die luistert, iemand die naar jou luistert. Met andere woorden, de ontvanger. Je bent de zender. Je wil je boodschap beter overkomen. Dan stel jij een vragende zin. En dat is precies wat Nabi sallallahu alayhi wa sallam hier deed. En de rechten van Allah subhanahu wa ta'ala zijn de rechten die de mensen na moeten komen. En dat houdt in dat zij zich aan zijn voorschriften houden. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft voorgeschreven, veronderd, verordend, moeten we daar zich aan houden. Deze rechten moeten ook vervuld worden. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mensen die deze rechten vervullen en nakomen met het goede beloofd. Allah subhanahu wa ta'ala komt zijn beloftes altijd na. Als hij zegt: wie dit doet, krijgt dit, dat zal jij altijd krijgen, maar de mens niet altijd. De mens verbreekt vaak, moet ik helaas zeggen, vaak zijn beloftes. En over dit zegt Allah subhanahu wa ta'ala: wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Het is een belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah breekt zijn belofte niet, maar de meeste mensen weten het niet. De meeste mensen weten niet de essentie van de Allah subhanahu wa ta'ala. De echtheid van Allah subhanahu wa ta'ala kennen zij niet en weten zij niet. Ibn Taymiyyah rahimahullah zegt: de gehoorzame dienaar verdient een goede beloning door de genade en gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala en niet omdat hij dat als compensatie voor zijn daden verdient. Is dat duidelijk? Of zal ik het herhalen? Hij zegt, de gehoorzame dienaar die verdient een goede beloning. Wanneer jij iets goeds doet, krijg je, ontvang je een beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah zegt hier, deze goede beloning is niet omdat jij het verdient als compensatie voor je daden. Maar het krijg jij als genade en als gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Want bij de mens is het wel zo. Wanneer jij iets presteert, wanneer jij iets goeds doet, word je vaak ook beloond. Bij Allah subhanahu wa ta'ala is het niet. Allah subhanahu wa ta'ala, zijn goede beloning voor jou, zijn genade en gunsten. Ik hoop inshallah dat het nu wel duidelijk is. Sommige mensen zeggen, het woord verdient, ma haqqullahi ala al-ibad, dus verdient, heeft geen betekenis. Waarom eigenlijk? Dat wil zeggen dat de mens de beloning niet verdient. Ma haqqullahi ala al-ibad, en wat is dan de recht van de mens op Allah? Sommige mensen zeggen, het heeft geen betekenis om het woordje verdient te gebruiken, want Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou een beloning en gunst. En het is niet omdat jij het verdient. En ik moet jullie even een kort verhaal vertellen. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam vertelt ons dat iemand voor zijn boodschap natuurlijk 70 jaar Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden heeft. Een dienaar, een vrome, een trouwe dienaar, had Allah subhanahu wa ta'ala 70 jaar aanbeden. Toen hij overleed, gaf Allah opdracht aan zijn engelen, breng mijn dienaar naar mijn genade, naar mijn Jannah, door mijn genade, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, die mens die protesteerde, zegt, nee, la ya Allah, uridu an adkhul al jannata bi amali. Nee Allah, ik wil het paradijs binnen door mijn daden. Dat is een hele grote, grote zaak. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, nou, prima. Pak één oog van hem, doe het in één schaal van de weegschaal, en de andere weegschaal zijn daden. En wat denk je dat gaat gebeuren? Die één oog van hem weegt zwaarder dan al zijn daden van 70 jaar. Alle goede beloningen komen eigenlijk van Allah subhanahu wa ta'ala als genade en gunsten, niet omdat jij het verdient. Andere mensen zijn er van mening dat er een extra beloning is die de eerste voorbij gaat, waarna wordt verwezen in de Koran en de Sunnah. Ma haqqullahi ala al-ibad, wat is dan de recht van Allah op zijn schepselen en wat is dan de recht van zijn schepselen op Allah? Alles wat je van Allah subhanahu wa ta'ala krijgt, heb ik gezegd, is als beloning, is genade en gunsten. Dus wanneer jij iets presteert, goede daden of wat dan ook, en daar kies je zelf voor, en je bent eigenlijk ook daarvoor gemaakt door Allah subhanahu wa ta'ala, om het goede te doen, want sommige mensen die protesteren en zeggen, nou ik doe toch goeds, nou je bent voor niets anders geschapen dan het goede doen. Je hoort het goede te doen. Als je het slechte doet, betekent dat je nu afwijkt van je doel. Dus er valt geen beloning eigenlijk. Maar dat krijg je nu als extra beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je bent voor niets anders geschapen dan hem te dienen en te aanbidden. Alles wat je goeds krijgt, is als een extra beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ En het was onze plicht om de gelovigen te helpen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor zichzelf een plicht gesteld. Niet omdat jij het verdient. Dat is een extra beloning dat Allah subhanahu wa ta'ala jou helpt en ondersteunt. En Ahlus Sunnah wal Jama'a zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die het zichzelf heeft verordend of verplicht gesteld om genade te tonen. En om de rechten te geven. Welke rechten? Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam stelt de vraag, wat zijn de rechten van Allah op zijn schepselen? En wat zijn de rechten van zijn schepselen op Allah? Dus wij hebben nu ook rechten op Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jama'a zeggen, en de rechten, dus Allah subhanahu wa ta'ala, hij is diegene die ons deze rechten geeft. En deze zijn hem niet door een van zijn schepselen opgedragen. Deze rechten hebben wij hem niet opgedragen om dan vervolgens terug te ontvangen. Nee, hij heeft ze zelf als het ware als cadeau gegeven. Hij zegt, ik stel verplicht voor mezelf, wie dit doet, krijgt dit. En deze plicht of deze recht heb jij niet zelf opgedragen, nee, maar deze mag je ontvangen. Al-Mu'tazila, dat zijn een secte binnen de islam. Ze zijn nu als een bekende groep uitgestorven. Maar hun leer en ideologie, of moet ik eerder zeggen, de overblijfselen van hun ideologie en leer is er nog steeds. Bestaat nog steeds, maar niet als een complete groep, als een zelfstandige groep. Al-Mu'tazila beweren, door de analogie tussen de mensen te gebruiken, dat deze rechten voor Allah subhanahu wa ta'ala verplicht zijn. Allahu akbar. Al-Mu'tazila zeggen, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala rechten heeft op ons, en wanneer wij goed presteren, hebben wij dan ook rechten op Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe komen zij tot deze conclusie? Zeggen zij, door analogie tussen mensen te maken, wie het goede doet, goed ontvangt. Dat is wat zij hier gebruiken. En dan zeggen ze, en omdat de mensen Allah subhanahu wa ta'ala vrijwillig gehoorzamen, verdienen zij een goede beloning. En dat zij recht hebben op de beloning, zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala zelf deze verplicht heeft gesteld. En dan zeggen wij, nee, Allah subhanahu wa ta'ala geeft zijn goede beloning als genade en gunst, niet omdat wij hem gehoorzamen. Gehoorzamen, dat is een plicht. Daar zijn wij verplicht. De ene doet het wel en de andere niet. Dat is dan een ander verhaal. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is niet verplicht in die zin dat hij ons deze goede beloning moet geven omdat wij hem gehoorzamen. Nee, Al-Mu'tazila zegt dat, maar Ahl-Sunnah wal-Jama'a zeggen nee. En Ibn Taymiyyah gaat verder en dan zegt hij, en natuurlijk zijn er vele religieuze sekten die hierover afdwaalden. Deze kwestie van goede beloning, wat verplicht en niet verplicht voor Allah subhanahu wa ta'ala, is een grote ideologische en moet ik ook zeggen theologische kwestie binnen de islam. Is een grote probleem. Heel veel sekten zijn van het goede leer afgedwaald. Wij zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala, niets is voor hem verplicht. Alleen wat hij voor zichzelf heeft verplicht gesteld. Voor de rest doet hij wat hij wil. We gaan terug naar de hadith. Zijn uitspraak, Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ik zei, Allah en zijn boodschapper of zijn profeet weten het beste. Mu'adh ibn Jabal, toen Nabi sallallahu alayhi wa sallam de vraag stelde, weet jij wat de rechten van Allah zijn en de rechten van de mens? Hij zei, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ik weet het niet, met andere woorden. Jij en Allah weten het best. We kunnen een paar dingen hier uittrekken, of een paar lessen. Zegt, hieruit kunnen we de les trekken om de vragen die ons worden gesteld, waarvan wij het antwoord niet weten, te antwoorden met deze woorden. Met andere woorden, als jij een vraag wordt gesteld, als jou iets wordt gevraagd waar jij het antwoord niet weet of kent, moet je zeggen, ik weet het niet. Durf te zeggen, ik weet het niet. En niet zoals vaak bij sommige jongeren gebeurt, ze vertellen van alles. Waar of onwaar, hij wil het gewoon vertellen. Als jij ergens weinig kennis van hebt, durf te zeggen, dat is echt een durf, dat is een moed om te zeggen, ik weet het niet. Al-Imamu Malik ibn Anas, rahimahullah, een van de grootste geleerden binnen de islam in Medina, wordt hem 40 vragen gesteld. Hij gaf maar antwoord op 3 vragen. Zegt hij, ik weet het niet. En toen zeiden de andere mensen vervolgens, ja imam, moeten we dat tegen de mensen zeggen, omdat imam Malik, de grote imam, niet weet, zegt ja, imam Malik zegt tegen jullie, ik kan jullie geen antwoord geven, omdat ik het simpel, ik weet het niet. En dat is wat hier we kunnen uittrekken. Maar, wanneer iemand ons nu de vraag stelt, kunnen we nog de dag vandaag zeggen, Allahu wa rasuluhu a'lam? Nee. We zeggen alleen maar Allahu a'lam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam is dood. Hij weet het niet meer. Maar er is altijd iemand die het altijd weet. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alimun khabir. Alimun khabir, hij weet alles. zichtbaar en onzichtbaar. We gaan terug naar de hadith. Zijn uitspraak. En ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Het recht van Allah op zijn schepselen is dat zij hem alleen dienen en aanbidden. En geen deelgenoten hem of naast hem toekennen of naast hem nemen. Dat is het recht van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vraagt niets anders van ons dan alleen maar hem te dienen en te aanbidden. Meer wordt niet van jou gevraagd. En dat wil zeggen, hem alleen dienen en aanbidden met een onvoorwaardelijke overgave en toewijding. Alleen, je hart moet vervuld zijn met liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Met toewijding voor Allah subhanahu wa ta'ala. Met compleet overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer hij zegt, dit is verboden, dit is halal, dan hoor je daar zich aan te houden. Dat is dan de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer je dat doet, dat betekent dat je hem waarlijk aanbidt. En de volgende, وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, en geen deelgenoten naast hem nemen, wil zeggen, alleen Allah subhanahu wa ta'ala vereenzelvigen en aanbidden. Men moet in zijn aanbidding vrij van alle vormen van polytheïsme zijn. Dus in je aanbidding mag geen enkele vorm van polytheïsme aanwezig zijn in je aanbidding. Fi ibadatika. Het moet een zuivere, een pure aanbidding voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wie niet vrij is van polytheïsme, verricht niet de juiste aanbidding voor Allah. Wanneer iemand zijn polytheïsme niet vrij, zijn aanbidden niet vrij van polytheïsme is, van shirk, is zijn aanbidden niet juist. Dat betekent dat hij het goede niet verricht, dat hij het onjuiste verricht. Hierdoor is een polytheïst en geen monotheïsme, een monotheïst. Dus iemand die Allah subhanahu wa ta'ala wel aanbidt, maar er zit in zijn aanbidden een klein beetje polytheïsme, dan is hij geen puur monotheïst, maar een polytheïst al-mushrik. Wie bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, maar daarnaast een graaf aanbidt, is hij geen monotheïst, is mushrik. En in het ergste geval treedt hij buiten de islam. Dit is de uitleg van de verklaring van Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. De aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala is tawhid. Dus alleen hem aanbidden is de tawhid. Want dit is het punt waar de profeten en hun aanhangers aan de ene kant en de tegenstanders aan de andere kant over conflicteren en strijden. Het conflict en de strijd nu in deze wereld draait om het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is ook de strijd vanaf het begin tussen Adam en Shaitan. In een goddelijke verklaring of in goddelijke overlevering zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ik, dus Allah subhanahu wa ta'ala, de djinn en de mens zijn in belangrijke nieuws. Ik schiep terwijl anderen wordt aanbeden. Ik voorzie in behoeften terwijl anderen worden bedankt. Mijn goeds daalt op mijn dienaren neer, terwijl het kwaad van hun naar mij opstijgt, naar hem opstijgt, door de zonde natuurlijk. Ik toon genegenheid jegens hen door mijn gunsten, terwijl zij vijandschap aan mij tonen door zonden te plegen. In het Arabisch zegt hij dan, inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim, akhluqu wa yu'badu ghayri, wa arzuqu wa yushkaru siwaya, khayri ila al-ibadi nazil, wa sharruhum ilayya sa'id, atahabbabu ilayhim bin ni'am, wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Dat vond ik zo mooi om even in het Arabisch voor te lezen. Zijn uitspraak en hun rechten of hun recht op Allah is dat hij, Allah subhanahu wa ta'ala, nooit iemand zal straffen die hem geen deelgenoten toekent. Met andere woorden, die alleen hem aanbidt en geen polytheïsme, geen shirk pleegt. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, zei, hij, dus de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, beperkte de zaak tot het verwerpen en ontkennen van het polytheïsme. Hier wordt mij bedoeld dat wanneer iemand een shirk verwerpt en ontkent, dan is hij de recht van Allah subhanahu wa ta'ala, of heeft hij de recht van Allah subhanahu wa ta'ala vervuld. Beperkt hij alleen maar tot deze zaak. Omdat het verwerpen en ontkennen van het polytheïsme, van shirk, naar een zuivere monotheïsme leidt. Wanneer je shirk ontkent en verwerpt, neig je automatisch naar het monotheïsme, naar het tawhid. En dit impliceert ook, dit houdt ook in, wanneer je shirk ontkent en verwerpt en neigt naar tawhid, houdt ook in het erkennen van de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want degene die de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala verloochent, dus wanneer iemand een Nabi sallallahu alayhi wa sallam niet erkent, verloochent hij automatisch Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die Allah subhanahu wa ta'ala verloochent, is een volstrekte polytheïst en een ware ongelovige. Is dat duidelijk, jongens? Alhamdulillah. Uit zijn uitspraak, o boodschapper van Allah, mag ik het goede nieuws dan aan de mensen verkondigen, mag ik het doorvertellen, wie geen polytheïsme pleegt, gaat naar de Jannah, mag ik deze prachtige nieuws doorvertellen, vraagt hij hier, Mu'adh ibn Jabal, afala ubashiru an-nasa, mag ik het doorvertellen, hieruit kunnen we de les trekken, de waarde van het doorgeven van een goede nieuws aan een moslim, dus de waarde van doorgeven van goddenieuws aan een moslim. Want hier zegt Mu'adh ibn Jabal, hij vraagt aan de profeet, mag ik het doorgeven, mag ik het doorvertellen? Maar we kunnen hier ook uittrekken hoe de metgezellen met goede nieuws omgingen. Wanneer zij een goede nieuws ontvangen, proberen ze dat gelijk te verspreiden, door te geven, met anderen te delen, niet alleen maar voor zich houden. En zijn uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nee, la, verkondig ze niet het goede nieuws, anders zullen zij op dat gaan vertrouwen. Zegt de Nabi zoals hij met andere woorden, wanneer je dat doorvertelt, dan denkt men, nou, het komt wel goed, dan hoef ik niet veel daden te verrichten. Dus ik pleeg geen polytheïsme, ik doe geen shirk, dus het komt wel goed. Daarom zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, niet doen, laat ze maar het goede verrichten in alle kanten, in alle vormen. Hij zegt hier, dat wil zeggen, vertel ze dat niet, anders zullen zij de daden uitstellen, of misschien helemaal stoppen, en verlaten ze de wedijver onder elkaar. Dan gaan de mensen niet onder elkaar wedijveren. En dat is nou ook een doel waar wij hier op deze aarde lopen om onder elkaar te wedijveren. فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ Laat de wedijveren onder elkaar wedijveren. فَلْيَتَنَافَسِي الْمُتَنَافِسُونَ Om hen niet gerust te stellen uit angst dat zij op deze belofte gaan vertrouwen en zullen achterblijven bij hun aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beperken ze zich tot de 5 gebeden per dag, maand Ramadan vasten, eventueel hajj, and that's it. Ik ben het klaar, ik heb het voor elkaar gekregen. Nee, zegt Nabi Zazim, doe het goede, verricht meer daden. Aan het einde van zijn leven had Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, toch deze hadith aan de mensen doorverteld. Hoe weten wij deze hadith? Dat heeft hij natuurlijk aan iemand doorverteld of aan een groep mensen, zodat wij ook nu kennis nemen van deze hadith. Waarom heeft hij dat gedaan? Uit schuldgevoel dat hij iets van wat de profeet hem leerde zal verzwijgen. Hij wilde niet natuurlijk iemand zijn die kennis in pacht heeft en dat niet doorvertellen. Want dat is ook een zonde in de islam. Als jij goede kennis hebt en je houdt het alleen maar voor jezelf. Dat is zeker een zonde in de islam. Al-Wazir Abu al-Mudaffar is een geleerde. Die geeft hier ons ook een uitleg. Hij, Mu'adh ibn Jabal, verzweeg en hield dat geheim enkel tegen onwetenden. Iemand die niet veel kennis heeft. Die zou denken dat hij nu gevrijwaard is van goede daden verrichten. Die zou denken dat hij nu gevrijwaard is van meer zijn best te doen om daden te verrichten. Maar tegen een slimmeling die meer daden verricht en zijn gehoorzaamheid verhoogt wanneer hij deze belofte hoort. Dus tegen een slimmeling die deze hadith hoort en hij gaat meer zijn best te doen, meer daden verrichten, heeft hij deze hadith wel verteld. Want hij weet dat wanneer de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala hem treffen, hij zal meer zijn best doen en meer Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. Want er is geen reden om dit goede nieuws te verzwijgen. Dan is er geen reden om goede nieuws te verzwijgen tegen een slimmeling die denkt, nu ga ik meer mijn best te doen, nu ga ik meer verrichten doen, nu kan ik meer gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala ontvangen uit deze belofte. Dit hoofdstuk bevat vele andere deugden, staat ook in jullie boek. 1. Aanmoedigen tot alleen Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Dus dat moet aangemoedigd worden. Dat wordt hier ook aangemoedigd, aangespoord, aangewakkerd. Hoe je het wil noemen, om alleen subhanahu wa ta'ala, de schepper, de maker van deze wereld te aanbidden. 2. Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden met een oprechte en zuivere intentie. Want een aanbidding die met polytheïsme gecombineerd gaat of wordt, is nutteloos. Heeft geen zin. Het mag zelfs geen aanbidding genoemd worden. Het mag geen zuivere aanbidding genoemd worden wanneer iemand Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, samen met een beetje dan of meer polytheïsme plegen. 3. Er wordt ook aandacht gevestigd op het grote belang dat wordt gehecht aan de rechten van de ouders. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. En het verbod op het oneerbiedig en nog veel meer tegenover je ouders. Dus al islam spoort ons aan, aanmoedigt ons aan voor birru al-walidain. En waarschuwt ons tegen عُقُوقُ al-walidain. Dus zeer gevaarlijk in de islam. 4. Attenderen op het grote belang van de 3 ondubbelzinnige verzen ayatul muhkamat, die eerder zijn genoemd natuurlijk uit de surat Ali Imran. Die hebben we ook eerder behandeld. 5. De geoorloofdheid van het geheim houden van kennis. Want Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, vroeg aan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, mag ik het doorvertellen? Mag ik het goede nieuws aan andere mensen vertellen? Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, nee, doe dat niet. Dus het is toegestaan in de islam. Het mag, het is niet haram om het kennis geheim te houden. Met één voorwaarde natuurlijk. Wanneer het de algemeen belang dient. En de algemeen belang bepaal jij niet zelf als individu. Dat mag aan een geleerde zijn. En niet aan jij en ik. We zijn maar beginnelingen. We zijn geen geleerden. Het algemeen belang in de islam van de grote godsdienst mag jij niet bepalen zoals hier en daar wordt verteld op internet. Iemand onbekend, meneer X, die komt te vertellen, ik moet dit, wij moeten dit, jullie moeten dat niet. Dat is aan de geleerden, niet aan ons. Wanneer er wordt gezegd dat een bepaalde hadith door 2 sheikhs, als Sheikhain is overgeleverd, dat zijn dan al-Bukhari wa Muslim. En voor de rest mag jullie het zelf lezen dan vanaf bladzijde 48 en 49 over het leven van al-Bukhari wa Muslim. Volgende week inshallah gaan we dan terug bij het boek. Het belangrijke kwesties behandelen van 1 tot 24. En dan zijn we klaar met hoofdstuk 1. Insha'Allah mogen we dan naar het volgende hoofdstuk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.